Daarna volgen drie schriftgedeelten uit het Bijbelboek Genesis, allereerst uit Genesis 1, de versen 26 tot en met 28, vervolgens uit het tweede hoofdstuk, de versen 18 tot en met 25, en dan uit Genesis 3, de versen 14 tot en met 24. Dus Genesis 1, 26 tot en met 28, Genesis 2, 18 tot en met 25, en Genesis 3, 14 tot en met 24.
En God zeide: laat ons mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis. En dat zij heerschappij hebben over de vissen der zee en over de gevogelten des hemels en over het vee en over de gehele aarde en over al het kruipend gedierte dat op de aarde kruipt. En God schiep de mens naar zijn beeld. Naar het beeld Gods schiep hij hem. Man en vrouw schiep hij hen. En God zegende hen en God zeide tot hen: wees vruchtbaar en vermenigvuldigt en vervult de aarde en onderwerpt haar en hebt heerschappij over de vissen der zee en over de gevolgen des hemels en over het gedierte dat op de aarde kruipt. Ook had de Heere God gesproken: het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulpe maken die hem tegen hem over zij. Want als de Heere God uit de aarde al het gedierte des velds en al het gevolgte des hemels gemaakt had, zo bracht hij ze tot Adam om te zien hoe hij ze noemen zou. En zoals Adam alle levende ziel noemen zou, dat zou haar naam zijn. Zo had Adam genoemd de namen van al het vee en van het gevolgte des hemels en van al het gedierte des velds. Maar voor de mens vond hij geen hulpen die als tegen hem over waren. Toen deed de Heere God een diepe slaap op Adam vallen en hij sliep. En hij nam van zijn ribben en sloot dezelfde plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de ribben en die hij van Adam genomen had tot de vrouw. En hij bracht haar tot Adam. Toen zeide Adam: deze is ditmaal been van mijn benen en vlees van mijn vlees. Men zal haar maninne heten, omdat zij uit de man genomen is. Daarom zal de man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aankleven. En zij zullen tot één vlees zijn. En zij waren beide naakt, Adam en zijn vrouw, en ze schaamden zich niet. Toen zeide de Heere God tot de slang: terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten al de dagen uws levens. En ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw en tussen uw zaad en tussen haar zaad. Dezelfde zal u den kop vermorselen en gij zult het de verzenen vermorselen. Tot de vrouw zeide hij: ik zal zeer vermenigvuldigen uw smart. Namelijk uw dracht, met smart zult gij kinderen baren en tot uw man zal uw begeerte zijn. En hij zal over uw heerschappij hebben. En tot Adam zeide hij: terwijl gij geluisterd hebt naar de stem uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u geboden heb, zeggende: gij zult daarvan niet eten, zo zij het aardrijk om uwentwil vervloekt. En met smart zult gij daarvan eten al de dagen uws levens. Ook zal het uw doornen en distelen voortbrengen. En gij zult het kruid des velds eten. In het zweet uw aanschijns zult gij brood eten, opdat gij tot de aarde wederkeert, terwijl gij daaruit genomen zijt. Want gij zijt stof en gij zult tot stof wederkeren. Voorts noemde Adam de naam zijn vrouw Eva, omdat zij de moeder der allerlevende is. En de Heere God maakte voor Adam en zijn vrouw rokken van vellen en toog ze hun aan. Toen zeide de Heere God: zie, de mens is geworden als onze een, kennende het goed en kwaad. Nu dan, dat hij zijn hand niet uitsteken en neem ook van de boom des levens en eten en leven in eeuwigheid. Zo verzond hem de Heere God uit den Hof van Eden, om van de aardbodem te bouwen waaruit hij genomen was. En hij dreef de mens uit en stelde gerubs tegen de oosten des Hofs van Eden en een vlammig lemmer eenswaarts, dat zich omkeerde om het te bewaren de weg van de boom des levens.
Door omstandigheden, gemeente, kan ik vanmorgen pas de preek over het zevende gebod, de eerste preek, hier in de schuilplaats houden. Ik heb intussen gemerkt dat dominee Capelle al verder is gegaan met zondag 42. Ik hoop in de komende periode enkele preken te houden die samenhangen met alles wat met het zevende gebod en het huwelijk en alles wat daarmee samenhangt ook te behandelen. En daarom wil ik eerst zondag 41 met u lezen. Wat leert ons het zevende gebod? Dat alle onkuisheid van God vervloekt is en dat wij daarom haar van harte vijand zijnde kuis, dat is rein en ingetogen leven moeten, hetzij in de heilige huwelijke staat of daarbuiten. Verbiedt God in dit gebod niet meer dan echt breken en dergelijke schandelijkheden, terwijl ons lichaam en ziel tempels van de Heilige Geest zijn, zo wil Hij dat wij ze beide zuiver en heilig bewaren. Daarom verbiedt Hij alle onreine daden, gebaren, woorden, gedachten, lusten en wat de mens daartoe trekken kan. Op een koude winterse donkere avond, gemeente, is er niets mooiers dan een laaiend haatvuur. Vuur in de open haard. Elke keer kun je er nieuw hout op gooien. Dat geeft warmte, dat geeft veiligheid, geborgenheid, gezelligheid. Maar zou je dat vuur weghalen uit die open haard en zou je dat midden in de kamer gooien, jongens en meisjes? Ja, dan gaat er natuurlijk iets heel anders gebeuren. Dan kunnen de gevolgen ontzettend zijn. Dan gaat datzelfde vuur alles in huis verbranden. Het hele huis kan in de as gelegd worden. En zelfs mensen kunnen verbranden in hun eigen huis. Nou, zo is het ook eigenlijk met seks en seksualiteit. Dat is als een vuur. Als dat binnen de band, de veilige band van het huwelijk beleefd wordt, dan geeft dat warmte en geborgenheid. Maar maak je het los van het huwelijk, maak je seks en seksualiteit los van het huwelijk, dan kan dat vernietigend zijn. Dan kan dat een verwoestende werking hebben. En daarom heeft God het zevende gebod gegeven. En nu kunnen we lang niet alles in één preek behandelen wat met dit zevende gebod te maken heeft. En daarom heb ik ervoor gekozen om in de komende weken een aantal preken over dit gebod te houden met onderwerpen die daarmee samenhangen. En vanmorgen beginnen we waar de Bijbel begint, bij de schepping. God die man en vrouw heeft geschapen en het huwelijk heeft ingesteld. Thema voor de preek van vanmorgen, dat is: het huwelijk is door God ingesteld. Allereerst de gave van God in het huwelijk. In de tweede plaats de schaduw van de zonde in het huwelijk en in de derde plaats de belofte van God in het huwelijk. Dus het huwelijk is door God ingesteld, de gave van God, de schaduw van de zonde en de belofte van God in het huwelijk. In zondag 41, gemeente, gaat het om een rein, zuiver leven in en buiten het huwelijk. Dus deze preken zijn niet alleen bedoeld voor mensen die getrouwd zijn, maar voor ons allemaal, ook als we nog niet getrouwd zijn of als we niet meer getrouwd zijn. En in de loop van de preken komt dat op de een of andere manier ook wel allemaal aan bod. Het is wel duidelijk dat het huwelijk natuurlijk te maken heeft met het zevende gebod. De letterlijke tekst is: u zult niet echt breken. Of zoals het ook vertaald kan worden: u zult geen overspel doen. Het gaat om trouw in het huwelijk. Maar de uitleg van de catechismus laat al gelijk zien dat het veel breder is dan alleen maar het plegen van overspel. En dat is ook bijbels, want de Heere Jezus die heeft in de bergrede al gezegd: dat je ook je gedachten erbij moet betrekken. Je kunt ook in je gedachten onreine en zuivere gedachten hebben en met je gedachten overspel plegen. Dus het is veel breder. En je zou ook kunnen zeggen dat het in het zevende gebod gaat over de relatie tussen man en vrouw. Hoe gaan man en vrouw met elkaar om, in en buiten het huwelijk? En daarbij is seksualiteit een kernwoord. In het licht van het Nieuwe Testament kun je het zo omschrijven, en die woorden worden ook geciteerd in zondag 41, dat onze zielen en onze lichamen beide een tempel zijn van de Heilige Geest. Als je van Christus bent, dan is je lichaam ook van Christus. Dan heeft Hij het ook te zeggen over je lichaam. En bij de uitleg van het zevende gebod komt dat ook elke keer weer aan de orde. En de basis van het zevende gebod is dat God het huwelijk zelf heeft ingesteld. En dat heeft hij al gedaan voor de zondeval. Het huwelijk, dat heeft God aan de mens gegeven toen hij man en vrouw heeft geschapen. Laten we eens even kijken naar wat we vanmorgen samen hebben gelezen. Op de zesde dag, lezen we in Genesis 1, heeft God de mens geschapen. De drie enige God zegt, laat ons mensen maken naar ons beeld. De mens is geschapen naar het beeld van God. Dat betekent dat hij staat in relatie tot God. In zuivere kennis, in gerechtigheid. Hij staat recht tegenover God. Zonder enige zonde, in heiligheid. Maar dan staat er in Genesis 1, vers 27 iets verrassends, wat er in vers 26 nog niet staat. Kijk, in vers 26 staat wel, laat ons mensen maken naar ons beeld. Mensen, dat staat hier in het meervoud. Maar in vers 27 dan lezen we dat wanneer God zijn plan gaat uitvoeren om mensen te maken, dat hij niet twee dezelfde mensen maakt, maar dat hij de mens schiep naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. En je kunt het ook zo vertalen vanuit het Hebreeuws, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Met andere woorden, God maakt een duidelijk onderscheid in de schepping tussen die twee mensen die uit zijn hand zijn voortgekomen. Man en vrouw schiep hij hen. Dus dat onderscheid, dat is door God gewild. Dat onderscheid is door God gegeven. God heeft niet alleen mannen geschapen. God heeft niet alleen vrouwen geschapen. God heeft niet een soort neutrale mens geschapen. Eén soort. Nee, bij de schepping heeft God duidelijk voor ogen gehad man en vrouw. Dat is een actueel thema vandaag, gemeente. Het gaat dus tegen Gods bedoeling in om het onderscheid tussen man en vrouw, tussen jongen en meisje, zoveel mogelijk terug te dringen en uit te wissen. God heeft beiden geschapen. En beiden zijn ook gelijkwaardig aan elkaar. Man en vrouw zijn beiden naar het beeld van God geschapen. Ze staan gelijkwaardig voor het aangezicht van God. Ze zijn beiden beelddrager van God. Maar dat heft het onderscheid niet op. En dat wordt nog wel duidelijker als we dan de bladzij omslaan naar het tweede hoofdstuk. Want wat in Genesis 1 vers 27 staat, zou je kunnen zeggen, is eigenlijk een samenvatting. En in Genesis 2 wordt dat nog vanuit een ander gezichtspunt wat uitvoeriger beschreven. We kijken nog even wat dichterbij hoe God man en vrouw heeft geschapen. Je zou kunnen zeggen, dat is het verschil tussen Genesis 1 en Genesis 2. Genesis 1, dan gaat het om heel de schepping, om de wording van de wereld. En daarin heeft de mens ook een plaats wanneer hij op de zesde dag door God wordt geschapen. Maar in Genesis 2, daar krijgen we als het ware een soort, dat we inzoomen op die schepping van de mens op de zesde dag. Het is een foto, zou je haast kunnen zeggen, die wat dichterbij is genomen. Waar God laat zien hoe hij dan man en vrouw heeft geschapen. De mens, de schepping van de mens, komt nog wat scherper voor de aandacht. Nog wat meer in detail, zou je kunnen zeggen. Het wordt ons nog duidelijker getoond hoe God de mens heeft geschapen. En weet u wat dan zo apart is? God heeft eerst Adam geschapen. Maar als God Adam geschapen heeft, dan is het nog niet de voltooiing van de schepping van de mens. Want als Adam geschapen is, als de eerste mens er is, uit de hand van God voortgekomen, dan is er goddelijk overleg. Dan zegt God, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die als tegenover hem zal zijn. En dan gaat er iets heel bijzonders gebeuren. De schepping van de mens is dus nog niet af, is nog niet compleet. Adam die is alleen. En de Heere zegt dat Adam iemand heeft als een nodig heeft, als een hulp tegenover hem. En ik zeg er vanmorgen maar gelijk bij, gemeente, dat dat woordje hulp, dat dat niet denigrerend of minderwaardig bedoeld is. Of dat de vrouw maar een hulpje voor de man is, dat woord hulp gemeend. Ja, dat kan in het dagelijks spraakgebruik vandaag meer het accent hebben van een hulpje in de huishouding, of misschien haast wel van een slavin. Maar het woord hulp komt in het Oude Testament voor, vooral om aan te geven wie God is voor zijn volk. God is de hulp voor zijn volk hier op aarde. En zo is de vrouw de hulp voor de man. De man heeft de vrouw nodig. De man is hulpbehoevend. God heeft aan Adam een hulp die op gelijke hoogte met hem staat. Hem als een helper gegeven. En dat besef dat is ook bij Adam gewekt. Dat hij alleen is, want hij mag jongens en meisjes alle dieren een naam geven. En dan ontdekt Adam... Dan ontdekt hij dat er van elk soort twee zijn. Dat er een mannetje en een vrouwtje is. En zo wordt ook bij Adam het verlangen gewekt. En dan geeft God Adam zijn vrouw zijn hulp. God heeft Adam gevormd, geboetseerd uit het stof van de aarde. Maar hoe doet de Heere dat met de vrouw? Die wordt uit Adam genomen. God formeert in uiterste zorgvuldigheid de vrouw uit de rib die hij uit de zij van Adam genomen heeft. Matthew Henry, een bekende Bijbelverklader, die zegt het zo, en ik zou dat vanmorgen wel aan u door willen geven, gemeente. De vrouw werd geboren uit Adams zij. Hij werd niet genomen uit zijn hoofd om hem te overtreffen. Hij werd niet genomen uit zijn voeten om door hem vertreden te worden. Maar hij werd genomen uit zijn zij. Om aan hem gelijk te wezen. Onder zijn arm. Om door hem beschermd te worden. Om door hem bemind te worden. Nou gemeente, is dat geen mooie uitleg van de schepping van man en vrouw. En nu is de schepping voltooid. Nu brengt God de vrouw tot Adam. God brengt hen samen. Het is de eerste bruiloft in de wereldgemeente, in het paradijs. En Adam die zingt een bruidslied, een bruiloftslied, die zegt, deze is ditmaal been van mijn benen, vlees van mijn vlees. Het is een lofzang, een danklied, vol van verwondering. Ik heb een vrouw van de Heere gekregen. Vlees van mijn vlees, been van mijn been. Adam ziet hoe God hem zijn vrouw gegeven heeft. Van zijn eigen vlees, van zijn eigen gebeent. En hij zegt, deze zal manninne heten. Zo noemt hij haar ook. Dat wil zeggen, man en maninne, ze horen bij elkaar, ook al zijn ze anders, ook al zijn ze verschillend, ook al is er onderscheid. Ze horen bij elkaar, ze zijn op elkaar aangewezen, ze zijn aan elkaar verbonden. En dan wordt in vers 24 de lijn doorgetrokken Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zijn vrouw aanhangen en zij zullen tot één vlees zijn. Dus wat hier gebeurt, dat is niet alleen maar van belang voor Adam en Eva. Nee, dat is de goddelijke orde in de schepping. Een man die zal zijn vader en moeder op een gegeven ogenblik verlaten en die zal zijn vrouw aanhangen, aankleven. Ja, dat betekent dat een vader en een moeder dat op een gegeven ogenblik ook gaan merken. Als je zoon of dochter verkering heeft en ze krijgen vaste verkering en ze gaan samen kijken naar de toekomst en ze gaan plannen maken voor een huis, noem allemaal maar op, om te trouwen. Ja, dan zijn ze niet meer die kleine kinderen die ze vroeger waren, die hulp en zorg nodig hadden. Je merkt dat ze een eigen leven gaan krijgen. En soms zeg je als vader en moeder, ja, je ziet ze soms amper meer thuis. Soms alleen nog om te slapen, om te eten en om de schone was. Maar verder merk je het, ze krijgen hun eigen leven. Ook een leven samen. Het is een loslaat. Dat moet je ook leren als vader en moeder. Om los te laten, om wat hier staat, de man zal zijn vader en moeder verlaten. Want waar gaat het in het huwelijk om? Om een nieuwe twee-eenheid die ontstaat tussen twee mensen die uit twee verschillende gezinnen komen, die worden één nieuwe eenheid. Dus in het huwelijk staat de vrouw dichter bij de man dan zijn ouders. Hij zal zijn vrouw aanhangen. Dat betekent, je wordt onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Je bent ook niet vrijblijvend bij elkaar. Dat woord aanhangen, aankleven, wat in het Hebreeuws wordt gebruikt, dat ziet op een verbond dat gesloten wordt. En dat verbond, dat is bindend. Beiden verbinden zich aan elkaar en beloven elkaar trouw. En later zien we in de Bijbel dat zo'n huwelijkssluiting ook altijd een publiek karakter heeft. Het wordt gesloten onder getuigen. Daar zijn mensen bij betrokken. En daarom is het samenwonen. Dus bij elkaar gaan wonen zonder dat je getrouwd bent, is dan ook geen alternatief in Bijbels opzicht. Het huwelijk, dat is een verbond waar je onlosmakelijk aan elkaar verbonden wordt. En het is de bedoeling ook om levenslang bij elkaar te blijven, totdat de dood eens zal scheiding maken. Kijk, zo wordt het huwelijk door God zelf onder woorden gebracht hier. Het is een levenslange twee-eenheid, een allesomvattende gemeenschap, want die twee, die zullen tot één vlees zijn. Denk nog maar weer eens aan wat Adam zegt, benen van mijn benen, vlees van mijn vlees. Dat betekent een lichamelijke en een geestelijke gemeenschap. Dat hoort ook bij elkaar. Dus God heeft een lichamelijke gemeenschap. Heeft God gegeven in het huwelijk. Ter bescherming van elkaar. De seksuele gemeenschap. Dat is de bezegeling van het verbond. Dat je samen voor God hebt gesloten. Voor zijn aangezicht. Het is dus een prachtige gave van God, ik kom daar later nog een keer op terug. God heeft het ook gegeven om nageslacht te krijgen. En daarom is het zo belangrijk dat we de regels volgen die God geeft voor het huwelijk en voor het omgaan met elkaar. Als je een nieuw apparaat koopt of een machine, dan is het natuurlijk belangrijk om de handleiding eerst goed te lezen. Ik heb het ook wel eens gehad dat ik dat niet deed en dat ik zelf maar wat ging prutsen. En op een gegeven ogenblik lag het uit elkaar en ik wist niet meer hoe het verder moest. Het was eigenlijk kapot. Ja, dat is dan je eigen schuld. Als je eerst de handleiding leest en dan stap voor stap doet wat er gezegd wordt, ja, dan ga je volgens de regels te werken en dan zet je het goed in elkaar. Nou, zo is het ook met het huwelijk. En ook met de seksuele gemeenschap. God heeft het huwelijk ontworpen. En heeft ons de handleiding erbij gegeven. Dat wil zeggen, hij geeft ons aan, hij wijst ons aan hoe we ermee om moeten gaan. We moeten dat niet op eigen houtje gaan ontdekken en het op eigen houtje gaan uitvinden wat we zelf al aardig en fijn en leuk vinden. Dus ook in je verkeringstijd. Ook als je weet dat je voor elkaar bestemd bent, volg de orde van God. Die is zo wijs en goed. En misschien ben je in de verkeringstijd al te ver gegaan. Maar dan is het niet te laat om samen te bidden. En op de knieën gaan voor God en zeggen: Heere, vergeef ons dat we te ver gegaan zijn. Vergeef ons die zonde en wilt u ons leiden door uw Heilige Geest om naar uw wil te leven. Want u hebt toch het goede met ons voor, ook in de verkeringstijd. En ik kan je verzekeren, als je zo samen voor God buigt, dan word je niet minder van, integendeel. Dan word je door de Heere gezegend. Want wie in de weg van de Heere gaat, die wordt gezegend. We hebben dat vanmorgen ook gezongen met de woorden van Psalm 128. Als je de Heere vreest, als je de weg van de Heere gaat, ook voor het huwelijk, dan word je gezegend. Het huwelijk heeft God gegeven. En in het paradijs was het een huwelijk vol van harmonie, van volle liefde en vertrouwelijkheid. In dat licht moeten we ook lezen wat we in vers 25 vinden in Genesis 2. Adam en Eva, die waren allebei naakt. En ze schaamden zich niet voor elkaar. Dus in die diepe verbondenheid tussen man en vrouw was er geen enkele schaamte over hun naaktheid. Ze hadden niet eens in de gaten dat ze naakt waren. Het huwelijk was in het paradijs zuiver en rein. Ze werden niet gestoord door de zonde. Want door de zonde, en dan kom ik al bij het tweede, is ook het huwelijk aangetast. Door de zonde zijn de egoïsme en de seksuele hartstochten losgekocht. Die bedreigen ook het huwelijk. En nu heeft God het zevende gebod gegeven. Om het mooie, het goede wat hij in het huwelijk heeft gegeven, om dat te beschermen. De Heer heeft dat gegeven, opdat wij ervoor zouden waken. Dat dat goede niet verstoord en stuk gemaakt wordt. Want er is ook vandaag zoveel wat het huwelijk bedreigt. Er is zoveel om ons heen en soms ook heel dichtbij wat ons tot onreine gedachten en onreine verlangens wil trekken en wil wekken. En in en buiten het huwelijk onze gedachten wil verontreinigen. Want inderdaad, het is niet gebleven zoals het was. En dan gaan we nog een bladzij verder in de Bijbel. In Genesis 3, daar vinden we een van de aangrijpendste geschiedenissen in de Bijbel beschreven. En wanneer wij dit hoofdstuk goed lezen, ja, dan weten we wel, Genesis 3, dat is het hoofdstuk van de zondeval, de slang die eerst Eva verleidt en dan ook Adam en samen vallen ze in zonde. Maar we willen dat vanmorgen vooral ook even vanuit dat perspectief dan ook zien, gemeente, dat het de zondeval is van man en vrouw samen. Beiden zijn in zonde gevallen. Samen waren ze geschapen naar het beeld van God. Samen waren ze aan elkaar gegeven om God te loven en God te prijzen. En te luisteren naar de stem van die goede God die hun schepper was. Maar beiden zijn in opstand gekomen tegen die goede God die hen het leven had gegeven en al die goede gaven had gegeven. In Genesis 3 lezen we, gemeente, de aanval op de mens, man en vrouw samen, ook in die verbondenheid binnen de band van het huwelijk. Want wat doet de Satan? Hij wil die verbondenheid van man en vrouw aan elkaar, dat ze samen God dienen, dat wil hij verbreken. Hij mengt zich in die verhouding en dat doet hij op een hele listige manier. Hij wil die verbondenheid van Adam en Eva aan elkaar en aan God losmaken. Het luisteren naar elkaar, dat wordt losgemaakt van het luisteren naar de stem van God. Wat een duivelse aanval, gemeen. Gericht op de mens, ook in zijn onderlinge relatie. Het is een aanval, ook op het huwelijk. En die aanval die slaagt. Want via Eva bereikt de duivel Adam. En dat is natuurlijk ook een list. Adam die later zal zeggen, ja, de vrouw die u mij gegeven hebt. Ja, die vrouw die u mij gegeven hebt, die een hulp zou moeten zijn, die hij volledig vertrouwde. Een breuk zou je kunnen zeggen in het huwelijk. En het eten van de vrucht is het bewijs van een diepere kwaal. Ze zijn ongehoorzaam aan God, omdat ze als God willen zijn. Ze willen zelf de dienst uitmaken. Niet samen God dienen, als man en vrouw, in het huwelijk zoals God het bedoeld heeft. Maar ze willen zelf bepalen wat goed en kwaad is. Dat is de autonomie van de mens. De mens is zichzelf tot een wet geworden. En dat dringt door in dat eerste huwelijk daar in het paradijs. En dat is een grote vergissing. Want de mens die denkt vrij te zijn. Maar gemeente, hij is gebonden in de slavernij van de duivel wanneer hij zich overgeeft aan wat de duivel zegt. En nu zijn Adam en Eva beiden ver van hun plaats. In plaats van dat Eva de hulp is, struikelt Adam nu over haar. Eva luistert niet naar Gods gebod. Ja, dan zou je denken dat Eva misschien het begin is. Maar wat had Adam moeten doen? Adam die vergeet dat het luisteren naar Eva, dat ondergeschikt is aan het luisteren naar God. Het lijkt erop dat Adam zich zonder slag of stoot maar overgeeft aan wat Eva zegt. Dus Adam staat niet minder schuldig dan Eva. Adam kan Eva dan ook niet de schuld geven. Je kunt zelfs zeggen dat Adam de hoofdschuldige is. Hij heeft uit de mond van God rechtstreeks ook het gebod van God gehoord. Adam is zelf ook niet opgetreden als tegenstander van de slang. Hij heeft ook geen enkele poging gedaan om zijn vrouw uit die verleidende macht van de duivel te ontrukken. De man is niet geweest wat hij moest zijn voor de vrouw, namelijk de beschermer, degene die de vrouw redt en heil brengt. Denk eens aan twee mensen die met een touw aan elkaar verbonden zitten, hoog in de bergen. Ze zijn aan het berg beklimmen. En dan struikelt de een en die glijdt weg en die glijdt in de diepte richting het ravijn. Maar die ander die weet zich nog net vast te houden aan een rotssteen en degene die dreigt weg te glijden, die wordt zo ook vastgehouden omdat hij aan de ander vastzit. Ja, had Adam zich maar vastgeklampt aan het woord van God, dan waren ze behouden geweest. Om het maar even met dat voorbeeld duidelijk te maken. Maar nu is er een diepe vervreemding gekomen tussen God en de mens, tussen Adam en zijn vrouw. En nu worden ze allebei gewaar, staat er, dat ze naakt zijn. Ze schamen zich voor zichzelf. Ze schamen zich voor elkaar. In plaats van te leven in het licht en in de harmonie van het paradijs, ontdekt Adam nu dat hij naakt is. En is hij een bang mens geworden die zich wegschaamt, die zich samen met Eva daar verbergt, daar ergens in de struiken, die zich geen raad meer weet met zijn bestaan hier op aarde. En het besef naakt te zijn, dat hangt samen met diepe eenzaamheid. De relatie tussen man en vrouw is verstoord. Het is niet meer die mooie, open, harmonieuze verhouding. Er is iets zuivers kapot gegaan. De mens kan niet meer met onbevangen ogen naar het lichaam van de ander kijken. Naar het naakte lichaam van de ander. De gebrokenheid is ingetreden. Naaktheid, een lichaam open en bloot, dat heeft grote gevolgen. Daar kunnen wij niet meer onbevangen naar kijken. Dat doet wat met ons. Wat wij met onze ogen zien, dat wekt allerlei onreine, zondige verlangens op en gedachten. En dat kan door tot zondige daden leiden. Dat kan tot zondige woorden leiden. Dat we helemaal verkeerd omgaan met seks. Een groot deel van Nederland was in de afgelopen week in de ban van de Voice of Holland. Met het grensoverschrijdende gedrag. Wat daar schijnt plaatsgevonden, wat daar heeft plaatsgevonden. Daar zie je wat er gebeurt. Als mensen los van God gaan leven en op hun eigen manier ermee omgaan. Denk nog maar even aan dat voorbeeld van die open haard aan het begin van de preek. Wat God bedoeld heeft als iets moois, dat gaat verwoestend werken. En mensen beschadigen elkaar. En daarom is het zo belangrijk, gemeente, dat we door de kracht van de Heilige Geest ons laten wapenen. Zoals de catechismus dat ook zegt, tegen alles wat ons daartoe trekken kan. Of het nou woorden, gebaren of gedachten zijn. Dat we ons wapenen tegen de verleidingen tot zonden. Op seksueel gebied. Wat hebben we dat nodig? We leven in een tijd waarin alles open en bloot te zien is. Op internet. Op websites, ik hoef je dat niet te vertellen. Ik hoef je dat niet te vertellen. We hebben bescherming nodig. En wat is de bescherming die we nodig hebben? Dat er geen zondige gedachten, onreine verlangens opgewekt worden in onze hart. Daar hebben we de kracht van God voor nodig. Want we moeten ermee stoppen, gemeente, als we daarin blijven doorgaan. Als je porno kijkt, dan denk je misschien wel, dat is onschuldig. Ik doe er verder helemaal niks mee. En het is alleen een stukje vermaak en een stukje plezier wat je er misschien dan op dat moment aan hebt, maar van je later ook wel denkt, nou ja, zo leuk is het ook eigenlijk allemaal weer niet. Maar het doet wat met je gedachten. Het vervormt je. Het vervormt je op wat God echt ermee bedoeld heeft. En daarom heb je vaak hulp nodig, ook van iemand die je vertrouwt, om er los van te komen, om er blijvend los van te komen. Doe dat dan ook. Blijf er niet in vastzitten. Blijf er niet in vastzitten. De Heere wil je er los van maken. En Hij wil daar ook mensen voor gebruiken, om je daarbij te helpen. Ja. Open en bloot, dat is alles wat er in onze samenleving normaal gevonden wordt. Maar de Bijbel zegt, we zijn na de zondeval mensen geworden met schaamte. We kunnen niet meer onbevangen naar elkaar kijken. En daarom hebben Adam en Eva ook eerst zelf wat voor gezorgd dat ze zich bedekten. Maar we lezen ook in dit gedeelte wat we samen hebben gelezen in Genesis 3 vers 21. Dat de Heere zelf ervoor zorgt dat de mens een bedekking krijgt van zijn lichaam. God geeft de mens kleding. En waarom doet God dat nu? Om op een zoveel mogelijk reine manier om te gaan met elkaar, als man en vrouw, als mannen en vrouwen, ook buiten het huwelijk. Dus kleding is een daad van Gods goedheid. Kleding is dus ook gegeven om rein te zijn en rein te blijven, zodat we bij het zien van elkaar als mannen en vrouwen niet allerlei onreine gedachten en verkeerde verlangens zouden opwekken. Het is dus belangrijk dat we ook kleding dragen die daaraan beantwoordt. Als je kleding gaat dragen op een manier om juist die delen van je lichaam die seksuele aantrekkingskracht hebben, om die extra te benadrukken en extra wat voor het voetlicht te zetten, dan ben je verkeerd bezig. Dus denk ook erover na, wat trek je aan? Kleding is natuurlijk voor de warmte van je lichaam. En je mag er ook mooi uitzien. Het mag als een versiering zijn. Maar God heeft het gegeven tot bedekking. En dan mag in het huwelijk, dan mag de liefde de schaamte overwinnen tussen die ene man en die ene vrouw die binnen de band van het huwelijk mogen leven in die allesomvattende gemeenschap. God heeft Adam en zijn vrouw ondanks de zondeval, bij elkaar gehouden. Ze mogen samen verder en ze krijgen samen kinderen. De liefde overwint de schaamte en in het huwelijk geeft God die veiligheid en geborgenheid. Zullen we dat vasthouden, gemeente? Dat God als de ontwerper van het huwelijk het beste weet wat we nodig hebben. Kijk, en die vervreemding, dat de zonde doorwerkt, dat komt nog sterker tot uitdrukking als God tot de mens komt. Want dan komt de Heere en dan zegt de Heere: Adam, waar zijt gij? De mens die wordt door God tot verantwoording geroepen. Maar ook hier proeven we de liefde van God. God mist de mens. Adam, waar ben je? Hij zoekt de mens op. Hij zoekt Adam en Eva op. En dan laat God zien dat de zonde inderdaad wel doorwerkt in het huwelijk. Het moederschap, dat zal gepaard gaan met pijn en moeite. Met smart zult u kinderen baren. Daar klinkt iets van oordeel in door. Zeker, er is ook vreugde. Het moederschap, dat blijft verbonden met zegen en ook met vreugde. Maar met smart zul je kinderen baren. En ook voor de man is er na de zondeval de moeite. In het zweet van zijn aanschijn zal hij zijn brood eten. Dat betekent hoe mooi en hoe heerlijk het ook is om te werken. En welke vreugde je ook kunt hebben in het werk. In je werk zitten ook moeilijke kanten. Er zitten ook kanten die het soms zwaar maken. In het dagelijks leven merken we dat we na de zondeval leven. Ook in het dagelijkse leven. En God zegt tegen de vrouw: tot uw man zal u begeertig zijn. Wat betekent dat? Nou, dat betekent, gemeente, dat man en vrouw elkaar nodig blijven hebben, maar dat het niet meer zo is zoals het in het paradijs was. Het is niet meer zoals het in het paradijs was. Dat gaat er soms ook veel stuk in een huwelijk. Omdat een man zich wil laten gelden. Of omdat een vrouw haar leven wil invullen los van haar man. Wat is het dan belangrijk, gemeente? Dat we gaan luisteren naar wat God zegt over ook de plaats van man en vrouw in het huwelijk. Want Christus laat in het Nieuwe Testament zien dat zoals hij het hoofd is van de gemeente, dat zo de man ook geroepen is om de eindverantwoordelijkheid en de bescherming voor zijn vrouw op zich te nemen. Dat hopen we later nog een keer wat van dichterbij te bekijken. Maar weet u wat het mooie, het prachtige is? Tegen die zwarte achtergrond van de mens die in zonde gevallen is, Adam en Eva. Genesis 3, dat is niet het hoofdstuk van de volstrekte duisternis. Maar het is de belofte van de overwinning van het nageslacht van de vrouw. Ja, de vloek ligt over de aarde. De schepping is ontwricht. De verhouding van Adam en Eva, daar is ook een breuk tussen gekomen. Maar God gaat door. En hoe zien we dat? Als Adam naar Eva kijkt, wat zegt ze dan? Wat zegt hij dan? Wat zegt hij dan? Jij hebt mij op het spoor gebracht om in zonde te vallen? Nee. Hij zegt: leven. Hij kijkt naar Eva, hij zegt: leef! Terwijl de mens de dood verdiend heeft, zelfs de eeuwige dood. Adam die heeft goed geluisterd naar de woorden van de Heere, naar de belofte van God in vers 15, dat er nageslacht zal komen en dat dat nageslacht van Eva, dat zal de overwinning behalen. Dat zal de kop van de Satan vermorzelen. Met andere woorden, God gaat de belofte van het moederschap gebruiken om te laten zien dat er leven is. God gaat Eva gebruiken, het nageslacht van Eva. Dus de smart die man en vrouw ook in het huwelijk beiden ervaren, die is niet zonder uitzicht. Vanwege het kind dat geboren zal worden. En Adam die mag zijn vrouw wijzen op de belofte van God. En daarom noemt hij haar ook Eva, moeder van alle levenden. Ik zie hierin, gemeente, dat door God zelf Adam en Eva weer tot elkaar teruggebracht zijn. Dat ze zijn gaan buigen voor God, hun schuld hebben beleden en leven van de vergeving, van de belofte van de vergeving, die zal komen door het nageslacht van Eva, door de zoon, de grote zoon, die geboren zal worden, de zoon van God, die mens is geworden. Kijk, in die genadige belofte mag Adam Eva onderwijzen en mogen ze samen verder in het huwelijk en vinden ze elkaar terug en wordt hun huwelijk bewaard dankzij de komst van de Heere Jezus Christus later op aarde. Ja, in zijn genade heeft God de moederbelofte gegeven, de belofte die de moeder is van alle volgende beloften. En daarin geeft God ook de kinderzegen en de kindervreugde midden in de smart. Ja, het huwelijk wordt wel eens een paradijsbloem genoemd dat meegenomen is uit het paradijs, inderdaad. Het is niet altijd een roos zonder doorn. Maar Genesis 3 laat zien, gemeente, dat het kruis van de Heer Jezus wezenlijk is ook in het huwelijk. Daar kun je elkaar vinden. Daar ligt de eenheid, de geestelijke basis, om elkaar je zonden te belijden en samen ze voor God te belijden. Daar gaat het in het huwelijk om. Maar ook als je verkering hebt, als je trouwplannen hebt, als je overal met elkaar over praat, natuurlijk, over je huis, je meubels, over de inrichting, over de badkamer, over de achterstraat, noem maar op. Maar praat je ook met elkaar over wie de Heere Jezus voor jou betekent. En weet je van elkaar dat Hij de belangrijkste is in je leven. En weet je van elkaar dat het het verlangen is om Hem samen te dienen en samen voor Hem te buigen en van die genade te leven. Nu zijn er mensen, broeders en zusters, die niet getrouwd zijn, of niet meer getrouwd zijn. Ja, je zou het graag anders misschien hebben gezien, dat het anders in je leven zou zijn gegaan. En dan zien we inderdaad ook weer in Genesis 3, gemeente, de gebrokenheid na de zondeval. Niet iedereen komt tot een huwelijk. En voor de een kan dat zwaarder zijn dan voor de ander. Maar ook daarin geeft de Heere de belofte. Want die belofte die Adam en Eva ontvangen, dat de Heere Jezus geboren zal worden, dat is het evangelie. Dat God wil geven, ook om daaruit troost en kracht te putten. Ook als je niet getrouwd bent. Om je door de Heere te laten leiden. Om in zijn kracht verder te gaan. Of als je weduwe of weduwnaar bent geworden. Het evangelie, dat is de bron van troost en kracht. Genesis 3 laat zien, er is licht in de duisternis. Door het kind dat geboren is uit Eva, de Heere Jezus Christus. En Hij is gekomen. Hij is het licht der wereld. En wie Hem volgt, of je nou getrouwd bent of niet, alleen bent of niet, als je Hem volgt, dan zul je het licht van het leven hebben, het echte licht, en zul je in de duisternis niet wandelen. En daarom laat onze ogen gericht zijn op de Heere Jezus, in en buiten het huwelijk, omdat we Hem volgen, aan zijn hand gaan, met de belofte dat er bij Hem genade, troost en kracht is, want wie Hem volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar het licht des levens hebben. Amen.